Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u luisteren naar een catechese gebracht door priester Jan Philippe over vrouwen uit het Oude Testament. Vandaag spreekt hij ons over de kuisse Susanna.
Het verhaal over Susanna, dat wij terugvinden in het Oude Testament, past eigenlijk perfect in de MeToo-beweging van onze tijd. Het is een smeuïg verhaal over passie en hartstocht dat terug te vinden is in het boek Daniël. Susanna is het slachtoffer van de mannelijke driften. De twee mannen die worstelen met hun gevoelens. Het gaat over eer en over recht. Niet voor niets dat naast het Salomonsoordeel dit tafereel in het verleden vaak rechtszalen sierde. Als een aanklacht tegen de verdraaiing van het recht. Als een waarschuwing voor ieder die recht spreekt. Maar laten we eerst eens naar dit verhaal kijken. We vinden het in boek Daniël. Het begint als een sprookje. Lang geleden woonde er in Babel een man die Joachim heette. Zijn vrouw was Susanna, de dochter van Chelkia. Zij was buitengewoon mooi en vroom. Omdat haar ouders rechtschapen mensen waren, hadden ze hun dochter volgens de wet van Mozes opgevoed. Joachim was zeer rijk en bezat een park dat bij zijn huis lag. Bij hem kwamen de Joden samen, omdat hij de aanzienlijkste man onder hen was. Nu waren er dat jaar twee oudsten uit het volk tot rechters aangesteld. Van hen gold wat de Heer gezegd heeft. De goddeloosheid is in Babel begonnen, bij de oudsten, die rechters waren en voorgaven het volk te besturen. Ze waren voortdurend in het huis van Joachim, waar ieder die rechtszaken had zich tot hen wendde. Als het volk tegen de middag vertrokken was, ging Susanna wandelen in het park van haar man. De twee oudsten sloegen haar dagelijks schade, als zij zich ging verpozen, en een hartstochtelijke begeerte naar haar kwam in hen op. Ze smoorden de stem van hun geweten, wendden hun ogen af van de hemel en dachten niet aan de dreiging van de rechtvaardige straffen. Hoewel beide door hartstocht gepijnigd werden, zeiden ze elkaar toch niets van hun smart. Ze schaamden zich ervoor te bekennen dat zij door hartstocht gegrepen waren en met haar samen wilden zijn. Dagelijks zochten ze ijverig naar een gelegenheid om haar te ontmoeten. Op een dag zei de een tot de ander: laten we maar naar huis gaan, want het is etenstijd. Ze namen afscheid en gingen uiteen. Maar langs een omweg troffen ze elkaar op dezelfde plaats. Toen ze elkaar naar de reden vroegen, bekenden ze dat ze door hartstocht gedreven werden. Ze bespraken samen de tijd waarop ze haar alleen konden treffen. Terwijl ze naar een geschikte dag uitzagen, ging Susanna, vergezeld van twee dienstmeisjes, volgens haar gewoonte weer eens het park in. En omdat het warm was, wilde ze er een bad nemen. Er was niemand behalve de twee oudsten, die zich hadden verscholen en haar begluurden. Susanna zei dus tot de dienstmeisjes: ga olie en balsem halen en sluit de poort van het park. Dan ga ik een bad nemen. Ze deden wat ze gevraagd had. Ze sloten de poort van het park en gingen door een zijingang weg om het gevraagde te halen, zonder de oudste te zien, die zich verscholen hielden. Zodra de dienstmeisjes vertrokken waren, kwamen de twee oudsten tevoorschijn en liepen op haar toe en zeiden: Susanna, de poort van het park is gesloten en er is niemand die ons ziet. We branden van begeerte naar je. Wees ons daarom ter wille en heb gemeenschap met ons. Anders zullen we tegen jou getuigen dat er een jonge man bij je was en dat je daarom de dienstmeisjes had weggestuurd. Susanna zuchtte diep en sprak: Van alle kanten word ik bedreigd, want doe ik het, dan wacht mij de dood. Doe ik het niet, dan zal ik uw hand niet ontkomen. Maar liever val ik onschuldig in uw handen dan te zondigen tegen de Heer. Daarop begon Susanna luid te roepen. Maar de twee oudsten schreeuwden tegen haar in en een van hen liep naar de poort van het park en opende die. Toen degenen die in huis waren het geschreeuw in het park hoorden, kwamen ze door de zijingang toegesneld om te zien wat Susanna overkomen was. Toen de oudsten hun verhaal deden, raakte de bediende in grote verlegenheid, want nog nooit was zoiets van Susanna gezegd. Toen het volk de volgende dag weer bij haar man Joachim samenkwam, gingen de oudsten ertoe over om een goddeloos plan uit te voeren en Susanna ter dood te brengen. Voor het verzamelde volk bevalen ze dan ook: Laat Susanna halen, de dochter van Chelkia, de vrouw van Joachim. Men liet haar halen. Nu komen we aan de rechtszaak tegen Susanna. En het verhaal in Daniël vervolgt. Susanna verscheen verzeld van haar ouders, haar kinderen en al haar verwanten. Susanna was een buitengewoon bevallige en mooie vrouw. De booswichten gaven daarom bevel de sluier waarmee haar gelaat bedekt was af te nemen, om zich aan haar schoonheid te kunnen verlustigen. Maar haar verwanten en alle die haar zagen weenden. Terwijl de twee oudsten voor het volk gingen staan en hun handen op haar hoofd legden, blikte Susanna schrijnend op naar de hemel. Want in haar hart bleef ze vertrouwen op de Heer. Toen verklaarde de oudste: terwijl we alleen in het park wandelden, kwam zij met twee dienstmeisjes naar binnen, sloot de poort en stuurde de meisjes weg. Daarop kwam er een jonge man naar haar toe, die zich schuil had gehouden, en ging bij haar liggen. Toen we vanuit een hoek van het park het misdrijf bemerkten, snelden we naar haar toe en zagen dat ze met elkaar gemeenschap hadden. Hem konden we niet te pakken krijgen, omdat hij sterker was dan wij. De poort opende en zich uit de voeten maakte. Maar haar grepen we en we vroegen haar wie die jonge man was. Maar ze wilden het ons niet zeggen. Dat getuigen wij. De vergadering geloofde hen, gezien ze oudsten van het volk waren en rechters, en veroordeelde Susanna ter dood. Toen riep Susanna met luide stem: eeuwige God, die het verborgene kent en alles reeds weet, voordat het gebeurt. Gij weet dat ze een vals getuigenis tegen mij hebben afgelegd. En ofschoon ik niet gedaan heb hetgeen ze mij boosaardig ten laste leggen, moet ik toch sterven. De Heer verhoorde haar gebed. Terwijl ze werd weggeleid om gedood te worden, gaf God een jonge man, Daniël geheten, een heilig besluit in. Deze jonge man riep met luider stem: ik ben onschuldig aan haar bloed. Waarop het volk zich naar hem toekeerde en vroeg: wat bedoel je daarmee? Hij ging in het midden staan en zei: zijn jullie niet goed wijs, zonen van Israël? Veroordelen jullie een dochter van Israël zonder naar nader onderzoek en kennis van zaken? Ga terug naar de rechtszaal, want deze hier hebben een vals getuigenis tegen haar afgelegd. Daarop ging al het volk haastig naar de rechtszaal terug. Daar zeide de oudste tot Daniël: neem plaats in ons midden en deel ons je bedoelingen mee, want God heeft je het gezag van de ouderdom verleend. Toen zei Daniël tot hen: zonder ze van elkaar af, dan zal ik ze aan een verhoor onderwerpen. Ze werden dus van elkaar gescheiden. Daniël riep vervolgens een van de twee oudsten bij zich en zei: jij bent in boosheid vergrijsd, maar nu krijg je de straf voor de zonde die je bedreven hebt. Door onrechtvaardige vonnissen te vellen, onschuldigen heb je veroordeeld en schuldigen vrijgesproken in strijd met het gebod van de Heer. Breng iemand die onschuldig is en in zijn recht staat niet ter dood. Welnu, als je haar op heterdaad betrapt hebt, zeg dan onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde: onder een mastiekboom. Daniël hernam: die prachtige leugen kost je kop, want Gods engel heeft van God al bevel gekregen je in tweeën te splijten. Nadat Daniël deze had laten wegleiden, liet hij de ander voorkomen en zei tot hem: jij bent een afstammeling van Kanaan en niet van Juda. De schoonheid heeft je verleid en je hartstocht heeft je hoofd op hol gebracht. Zo handelen jullie met de dochters van Israël, en uit vrees waren die jullie ter wille. Maar een dochter van Juda heeft zich niet willen schikken naar jullie boosheid. Welnu, wat voor een boom, onder wat voor een boom heb je ze samen gezien? Hij antwoordde: onder een steeneik. Daniël hernam: ook jij hebt door die prachtige leugen je kop verspeeld. Want Gods engel staat reeds klaar om je met het zwaard door midden te houden en jullie beiden te verdelgen. Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en men loofde God, die redt wie op hem vertrouwt. En nu Daniël met hun eigen woorden bewezen had dat de twee oudsten een vals getuigenis hadden afgelegd, keerde het volk zich tegen hen. En overeenkomstig de wet van Mozes voltrokken ze aan de oudsten de straf die zij in hun boosheid hun naasten hadden toegedacht. Ze werden ter dood gebracht. Zo werd die dag een onschuldige van de dood gered. Chelkia en zijn vrouw prezen God om hun dochter Susanna, tezamen met Joachim, haar man, en al haar verwanten, omdat zij onberispelijk gebleken was. En van die dag af stond Daniël in hoog aanzien bij het volk.
Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Zijn hoop in het dagelijks lot vestigt op de Heer zijn God.
Sinds 2017 kennen wij de MeToo-beweging. Het gaat erover dat men respectloos omgaat met vrouwen, met vaak het gevolg seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niets nieuws onder de zon blijkbaar. Meer dan 2000 jaar geleden was het al zo. Daar waar macht is, komt men wel eens in de verleiding de kantjes eraf te lopen. En ook hier dus in dit verhaal. Verblind door hun verlangen en passie raken de hoofden van de ouderlingen op hol. Ze beseffen het. generen zich er eerst om, maar doen zo goed als niets om zich ertegen te verzetten. Ze worden gewoon speelbal van hun passies. En dit vertroebelt hun blik. Het doet ook een beetje denken aan het verhaal van Bathsheba en koning David. Je weet wel, David die op een avond op zijn dakterras staat en iets verder op een ander dakterras een prachtige vrouw ziet baden in de avondschemering. En op slag wordt hij smoorverliefd en wil hij haar in zijn bed hebben. Hij laat vragen wie die vrouw is en wat blijkt. Het is de vrouw van een van zijn legeraanvoerders. En in plaats van zich gedijst te houden, nee, vertroebelt ook de geest van David en beraamt hij een plan om toch maar die vrouw binnen te halen. Uiteindelijk gaat hij zo ver om instructies te geven dat haar man zou sneuvelen in de strijd, waardoor hij grootmoedig een weduwe tot zich zou kunnen laten komen. Al probeer je nog alles zo goed toe te dekken, in het verhaal van David, maar ook in dit verhaal, God ziet het. Bij God kom je er niet mee weg. De vraag is, hoe gaan we met elkaar om? Wellicht zullen we niet snel in de verleiding komen om iets gelijkaardigs te doen, maar toch lopen we allemaal het gevaar om anderen te gebruiken voor onze eigen kleine pleziertjes. Dag in dag uit is het een uitdaging om ons gemoed kuis te houden. Gelukkig hebben we ook de Heilige Geest waar we hulp kunnen bij vragen om ons kracht te geven, om het juiste pad te blijven bewandelen. Susanna neemt in het verhaal in de eerste plaats de slachtofferrol in. Maar ze wordt ons ook voorgehouden als een moreel voorbeeld. Ze kan geen kant op in het verhaal. Ofwel geeft ze toe en pleegt ze overspel en is haar deel de dood, ofwel weigert ze en zullen de mannen vals tegen haar getuigen, waardoor ze ook de dood zal vinden. Ze zit dus vast. Wat te doen? Wat ze ook doet, het zal haar niet redden. En ze beslist om niet toe te geven, want onschuld plaatst ze boven zondige tegen de Heer. Met andere woorden, ze handelt vanuit het besef dat God het wel weet hoe de vork in de steel zit. Trouw aan Gods wet staan voor haar bovenaan. Wij kunnen er nog heel wat van leren van die Susanna. Wij kiezen vaak de gemakkelijkste weg, of de weg waarmee we ons voordeel kunnen doen. Hier wordt duidelijk dat Susanna niet gewoon een slachtoffer is, maar juist een sterke, waardige vrouw, groot in Gods ogen. En natuurlijk houdt het verhaal van Susanna ook een waarschuwing in. Vertrouw de rechtspraak niet blindelings. De veroordeelde heeft immers ook recht op verdediging. Het kan altijd anders in elkaar zitten dan op het eerste zicht lijkt. Al hopen we natuurlijk dat het rechterlijk apparaat niet zo verwrongen is als in de tijd van Daniël, toch is het goed een gezonde, kritische houding aan te nemen. Als het recht zijn correcte gang gaat, dan zal ook recht geschieden, zo leert het verhaal. Het is juist door het onderzoek naar de getuigenissen van de twee ouderlingen dat onomstotelijk de waarheid aan het licht komt. In dit alles is Susanna ook een beeld van vertrouwen. Ze ontvlucht de rechtspraak niet, maar verschijnt voor de rechters en laat Daniël begaan die haar recht verdedigt.
Bauen. U bent mijn Rauch. daarom vrees ik niet meer. Ik geloof in u, mijn God en Heer. Daarom vrees ik niet meer. Ik geloof in u, mijn God en Heer.
En tot zover deze catechese over Susanna, een van de vrouwen uit het Oude Testament. Een catechese gebracht door priester Jan Philippe. U kan deze en andere afleveringen altijd beluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een mooie dag toe.